Guten Morgen. Vandaag een moeilijker onderwerp en ik heb attributen meegenomen. Daarom vroeg ik of ik rond mag lopen, maar je zal straks wel zien waarvoor dat ze dienen. Het onderwerp dat vandaag, we komen uit de paas, de vasten en de paasperiode. En het draait allemaal rond Jezus lijden, die periode. Maar vandaag wil ik het hebben over menselijk lijden en Gods positie daarin. Drie verhalen en altijd een reactie van de advocaat van de duivel. Ik weet niet of jullie die term kennen. Dus ik ga altijd een situatie uitleggen en dan hoe dat de advocaat van de duivel daarop reageert. Een paar maanden geleden had ik een reportage gezien, klimaatreportage. En het ging over, doordat het klimaat slechter wordt, dat het water, de zeespiegel stijgt. En het volgde een groep mensen die op een eiland woonden. Dat eiland dat werd onder water gezet en die moesten allemaal verhuizen. Doordat de zeespiegel stijgt. En de advocaat van de duivel, hoe zou die daarop reageren? Die zegt, ja, dat is eigenlijk God die de wereld collectief straft om de zonde van de wereld. Daarom moeten die mensen verhuizen. Een tweede situatie. We worden er allemaal mee geconfronteerd, ofwel ziekten in ons leven, problemen op ons werk, of zelfs ontslagen van ons werk. En hoe zou de advocaat van de duivel daarop reageren? Die zal zeggen, God, dat is een God die ver van u afstaat, die zit in de hemel en die geeft niet persoonlijk om u. Het kan hem niet schelen dat je werk kwijt bent of dat je ziek bent, die trekt zich daar niets van aan. Derde situatie. De vluchtelingencrisis, iets waar ik en mijn vrouw enorm veel mee geconfronteerd worden. Wij werken daar ook rond, dat is onze bediening ook. Maar iedereen herinnert zich wel het beeld van die kleuter op het strand die overleden was. Een van de vluchtelingen die proberen oversteken was. Kinderen die sterven, ik kan u niet inbeelden hoeveel mensen dat er in de Middellandse Zee achterblijven. Gewoon door de vluchtelingencrisis. En hoe zou de advocaat van de duivel daarop reageren? Ik denk dat hij zou zeggen, kijk, die kleuter daar op het strand, dat is het ultieme bewijs dat God niet bestaat. Want God, de Bijbel zegt, God is liefde en hoe kan een God dan bestaan als hij dit toelaat? En dat zijn allemaal vragen waar ik al mee geworsteld heb, waar we allemaal mee zitten. Hoe kan dat? Hoe kunnen zo'n dingen gebeuren in ons persoonlijk leven, in de wereld, in de dingen om ons heen, met onze vrienden, met onze familie? Hoe kan dat nu? Ik wou kort drie dingen met jullie overlopen. Ten eerste, waar is God als ik lijd? Ten tweede, waarom laat God lijden toe? En ten derde, God heeft altijd een doel met lijden, of God kan een doel hebben met lijden, maar de Satan heeft ook een doel met lijden. Dat is het derde. Nu, ik wil daar doen aan de hand van het verhaal van Job. Jullie mogen allemaal Job opslagen. Ik zal niet letterlijk voorlezen vanuit de Bijbel, maar ik zal wel steeds zeggen de verzen waar dat ik zit in het verhaal, zodat als je mee wilt volgen, dat jullie wel mee kunnen lezen. En ik ga dat doen aan de hand van drie stoelen.
Lees naar voren dat ik erachter kan lopen. Ten eerste hebben we Job. Dat stelt Job voor. Een eerlijke, maar
en Job in vers 1, Job 1 vers 1, staat er dat in het land van Uz een man was en zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht, hij was godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad. Dus eigenlijk over Job staat er niets verkeerd hier in vers 1. Het was een man die vroom was, die God vreesde en zich afkeerde van het kwaad. En niets mis mee met hem. En dat is belangrijk om te onthouden voor later. Tweede personage.
Een van mijn mooie hemden stelt God voor. Ik heb geen witte hemden, dus anders zou ik een witte. En een van mijn zwarte truien, wie zal die voorstellen? Dat is ook een mooie term. Nu ga ik de micro meenemen.
Voilà. Ik zit nu in verse 8 en 12. God zegt, God, Satan en God, op een bepaald moment zijn die samen, hoe dat dat kan, dat gaat mij een potje te boven, maar op een bepaald moment zijn ze samen. En God zegt tegen Satan, zeg Satan, heb jij mijn dienaar Job al gezien? Er is niemand op aarde zoals hij, als hij vroom, oprecht, hij vreest mij. En hij keert zich af van het kwaad. En Satan zegt, ja. God, waarom zou Job u niet vrezen? Waarom zou hij u niet respecteren? Je hebt hem alles gegeven, je hebt hem een vrouw gegeven, je hebt hem een huis. Alles wat heeft hij van u gekregen. Je hebt hem gezegend. Hij heeft enorm veel vee. Als iemand mij iets geeft, zou ik hem ook wel respecteren. Maar, weet wat, doet hem iets, doet iets tegen mij. En voorwaar, ik zeg u, Job, die zal u vaarwel zeggen, hij zal u niet meer kennen. En de Heer zegt, oké, dat is goed. Doe maar. Je mocht alles nemen wat hij heeft. Alleen, in eerste instantie zegt hij, alleen mag je tegen Job zelf niks doen. Dus Satan ging weg en deed zo. Straks gaan we verder kijken hoe dat afloopt, maar iedereen weet het wel. Maar... Nu, soms als wij zelf in lijden zitten, of als we zelf met iets geconfronteerd worden wat heel moeilijk is, of als we dingen om ons heen zien, die bijvoorbeeld vluchtelingencrisis, dingen die mijn ongevallen, dan denken we soms wel eens dat God verrast is door wat er gebeurd is, dat hij gepakt is in snelheid, en dat hij er totaal niet van de hoogte op was dat die dingen gingen gebeuren, of dat dat met ons ging gebeuren. Maar in dit verhaal wordt eigenlijk het tegendeel bewezen. Het wordt bewezen dat God altijd alles onder controle heeft. God heeft alles in zijn hand, ook het lijden. En dat, toen dat ik daarmee bezig was, was dat wel iets voor mij confronterend. Want ten eerste, wat doet God? Het is niet Satan die naar God komt en begint te zeggen, ja, die Job daar en doet er eens iets aan. Nee. De eerste stap is, God zegt tegen Satan, zie naar mijn dienaar. Zonder dat God dit had gezegd, had Job al dat lijden niet moeten doorstaan. Maar toch zegt God, kijk, hij wijst Satan op Job. Het tweede punt is, Satan kon niets doen voor God toestemming had gegeven. Job leidt niet voordat God zegt, oké, je mag het doen. En zo in ons lijden, daar gaan we straks nog verder op in, geloof ik ook dat God alles onder controle heeft en ook dingen toelaat. En hij weet van elk lijden in ons leven en rond ons heen. En ten derde, God limiteert Satan ook. Hij zegt tegen Satan, dit mag niet. En Satan gaat dan ook uiteindelijk zo ver. Wat wil dat zeggen? Satan was ook volledig onder de controle van God. Een aantal Bijbelteksten bevestigt dit, dat God het lijden ook onder controle heeft en in zijn hand heeft. Exodus 4 vers 11. Ik ga er rap naartoe. Maar de Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziend of blind? Ben ik het niet, de Heere? Hier gaat het dan over iemand doof zijn of blind of stom zijn. Uiteindelijk zegt God, ik ben het die hem zo maakt. Dus God laat bij een handicap heeft hij dat ook onder controle. Salomo zegt in Prediker 7 vers 14, ik ga er niet naartoe, de goede dagen heeft God in zijn hand, maar ook de slechte dagen heeft God in zijn hand. Dus de conclusie is, God heeft altijd alles onder controle en houdt alles in zijn hand, zowel in de goede als de slechte tijden. We gaan terug naar ons verhaal. Job, Satan had Job aangevallen, zijn vrouw ontnomen, zijn vee, alles wat God hem had toegelaten. En dan zegt Job, naakt ben ik. Dus eerst scheurt hij zijn kleren, ik ga dat nu niet doen, want het is mijn... Maar hij schoor ook zijn hoofd af, een teken van rouw. En hij viel op de aarde neer en hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet. En hij schreef God niets toe. God, hoe reageert Job in de eerste plaats? Ik vind eigenlijk dat Job op een goede manier reageert. Want hij zegt, alles heb ik gekregen van de Heer. Dus de Heer mag ook alles ontnemen. Maar dan verandert zijn houding. We gaan fast forward naar Job 7 vers 20. En hij begint tegen God te praten. En hij zegt, zeg God, waarom laat jij dit allemaal toe? Heb ik misschien gezondigd? Wat moet ik voor u doen, bewaker? Wat moet ik voor u doen, bewaker van de mensen? Waarom hebt u mij als doelwit voor u gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? En eigenlijk stelt Job de vraag die ik me luiden heb, die jullie waarschijnlijk ook als jullie luiden of als jullie dingen om jullie heen zien gebeuren, waarom gebeurt dit? Hij vraagt een verklaring van God, waarom gebeurt dit? En op een dag komen zijn vrienden op bezoek, hoofdstuk 4 vers 7 tot 9. En zijn vrienden beginnen tegen hem te zeggen, zij beginnen ook verklaringen te zoeken. Waarom dat Job zo moet luiden? Waarom moet Job nu zo luiden? En ze zeggen, wie is er ooit als onschuldige ontkomen? Wie heeft ooit onrecht geploegd als hij recht heeft gezaaid? Dat kan toch niet? Dus als, ze zeggen eigenlijk komt erop neer. Je hebt geoogst wat je gezaaid hebt. Er is iets mis in je leven. Je hebt problemen in je leven, je hebt zonde gedaan en daardoor laat God u nu laden. Dat is van versen 7 tot 9. En in ons laden, soms komen mensen naar ons toe en ik weet dat dat gebeurt en ze zeggen, direct het antwoord is, net zoals de vrienden tegen Job zeggen, die tegenslag die je hebt, is een straf van God. En jij moet zelf uitzoeken waarom dat hij je straft. En vind het maar uit. Dat is een standaard antwoord. En ik weet dat dat gebeurt. Ik zeg niet dat dat kan, we gaan er straks ook nog verder op in. Maar dat was het standaard antwoord, dat was direct een veronderstelling. Je kan dat niet zomaar aannemen en die last op iemand leggen als iemand lijdt, als iemand kanker heeft. Bijvoorbeeld, ik neem maar één voorbeeld zeggen, dat is een straf van God. Je kan dat niet zo deponeren op iemand. En dat doen de vrienden van Job, doen dat. Die deponeren dat op Job en zeggen, het is een straf van God al uw lijden. Uiteindelijk zien we verder in het verhaal, wat doet God met de vrienden van Job? Hij straft hem, omdat dat niet correct was. Want het was geen straf van God. Want wat hebben we in vers 1 gelezen? Job was een vroom man, hij vreesde God. En God zegt zelf over Job dat hij goed was. Dus het was geen straf. En naast een straf van God zijn er nog zoveel andere verklaringen waarom dat te lijden is in de wereld. En daarom, ik wil nu met jullie een aantal verklaringen voor lijden zijn. En dat is niet, ik ga jullie niet alle verklaringen voor het lijden geven, dat kan ook niet. Maar enkele voorbeelden waarom God lijden toelaat. Ten eerste, we hebben 4 kinderen. Jullie hebben Moshe gezien, de 3 anderen zijn in andere plaatsen allemaal vandaag. Maar onze kinderen zijn niet altijd braaf. Ze testen de grenzen graag af, of ze lopen graag op de grenzen soms eens. En wat doe ik dan als ouder? Stop ik dan met hen graag te zien? Nee, alle ouders hier onder ons, jullie zien jullie kinderen toch ook altijd graag, ook al zijn ze wel eens de grenzen aan het aftesten, aftoetsen. Maar ik tuchtig mijn kinderen op dat moment, ik straf mijn kinderen. Bij mijn oudste zoon, die enorm graag leest, als hij zijn arrogantie niet kan beheersen, dan zeggen we, oké, dat mag je nu niet lezen. En dat doet pijn voor hem, dat is een echte straf voor hem. En ik denk dat wij dan ook, ja, ze zien mij niet graag, want ze nemen het liefste wat ik heb, nemen ze van mij af. Maar als ouder weet ik dat ik mijn kind nog altijd graag zie, want eigenlijk heb ik hem het beste voor hem. Ik wil leren wat kan en wel niet kan. En tuchtiging wil niet zeggen dat ik hem niet meer graag zie. En uiteindelijk is dat het eerste wat ik bespreek is, God tuchtig ons door onze gevolgen van onze eigen zonde te doen dragen. Dus eigenlijk, God straft ons wel, tuchtigt ons, maar straf is zo te negatief, want tuchtigen heeft nog een doel. Straf heeft niet per se een doel, is eigenlijk een wraak nemen. Maar eigenlijk, ik denk niet dat God wraak neemt, maar tuchtigt ons omdat hij het beste met ons voor heeft. God ziet ons altijd graag. God is liefde, ziet ons altijd graag, maar omdat hij juist ons graag wil, hij ons tuchtigen. Het voorbeeld uit de Bijbel dat ik genomen heb is, dat was een vrij confronterend toen ik daar rond aan het werk was. David en Bathsheba, ja, zeg ik het goed? Ja. Gaan vreemd. En er gebeurt van alles. David vermoordt haar man. En wat gebeurt er? David en Bathsheba krijgen een zoon. Bathsheba, ja, ik heb veel in Engels ook gepreekt en daardoor Bathsheba, ja, anyway. Jullie weten over wie dat ik het heb. Maar hun zoon wordt getroffen en er staat letterlijk in de Bijbel, hij wordt getroffen door de Heer en wordt ongeneeslijk ziek. En ik had rond deze verhaal had ik een gesprek, toen ik die preek aan het geven was ergens, had ik een gesprek, ja maar God straft toch niet, God is toch goed, dus hoe kan God dan straffen? Wel, die tekst bewijst het. God, de Heer, raakt de zoon aan en hij wordt ongeneeslijk ziek. Dus we kunnen tot de conclusie komen, soms, ik zeg niet soms, niet altijd, soms is lijden een tuchtiging van God, want God laat dingen toe in ons leven. Een tweede voorbeeld. Het voorbeeld dat ik wil gebruiken is een kind dat omvergereden wordt door dronkaard. Of gepest worden door andere jongens in een school of zo. De conclusie daar is, we leven in een zondige wereld. We leven nog altijd in deze wereld. We zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. En dus we zullen onder de invloed van de zonde leven van anderen en ook de gevolgen. Die dronkaard heeft ervoor gekozen om te drinken en daarop in te geven en dan te rijden. Ja, hij rijdt een kind om van een christelijk gezin en dat kind sterft. Dat is geen straf van God. Dat is gewoon de zonde van die persoon en dat heeft gevolgen op anderen. Bij pesten, iedereen met hetzelfde verhaal. Die jongeren kiezen daarvoor om te pesten. Romeinen 8, vers 20... tot en met 22. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. in de hoop dat ook de schepping zelf zou bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En totdat de Heer terugkomt, zitten we in die baresnood en zitten we onder de invloed van de zonde. En dat zal nu eenmaal een impact op ons hebben. Dus wij zullen de gevolgen moeten dragen van zonde die wij niet zelf hebben uitgevoerd of niet zelf hebben gemaakt. En veel van het lijden dat we zien om ons heen is inderdaad de gevolgen van andere mensen hun zonde. Een derde verklaring. Jacobus 1 vers 2 tot en met 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht in niets tekort schiet. Ik had vanuit mijn werk moeten ik ook jongeren interviewen die van plan zijn om naar Azië te gaan als zendeling. En in één interview zei één iemand, ik heb een zelfmoordpoging gedaan, maar ik kijk daar nu met vreugde op terug. En waarom zegt ze dat? Omdat God haar gevormd heeft na die periode. Ze heeft een enorm zware periode gehad en ze was afgekeerd van God. Maar door wat er daar gebeurd is, is ze wie dat ze nu is en heeft God door haar heen gewerkt. En wat zegt Jacobus? Dat God ons door ons lijden volmaakter wil maken, meer op Jezus wil doen lijken. Een zwaard dat gescherpt moet worden, daar gaan stukjes van, of daar wordt op geklopt, afhankelijk van hoe dat het gebeurt. En zo moeten wij ook aangescherpt worden. En meestal gaat dat ook juist het meest door die moeilijke dingen. Als het goed gaat, dan gaat het goed en dan mogen de Heer daar ook om prijzen, maar mogen ook de Heer prijzen als het moeilijk gaat, want daardoor leren we al die dingen. Dus God, de derde reden is, God wil ons vormen door het lijden heen. Een vierde reden is een verhaal van onszelf. We hebben al twee miskramen gehad, vrij vroeg in me, maar op een bepaald moment hadden we een miskraam toen dat ik op het kamp was in Gierle. Ik ben als leiding in tienerkampen mee geweest. En Els is thuis en ze belt mij en ze zegt het resultaat van een dokter dat niet goed is. En ja, we waren op zoektocht en ik stort ook in en ik beslis, alleen met de leiding, met de hoofdleiding, beslissen om naar huis te gaan die avond. En ook voor Els er te zijn. Maar op dat moment, we bidden daar ook voor en we hebben het gevoel, ik moet teruggaan naar het kamp, want ik moest de volgende dag ook spreken. Niet deze preek, maar een andere. Maar we hadden allebei de rust, Kevin gaat terug en gaat het kamp uit doen. We gaan er eerlijk over zijn. We gaan dat ook delen wat we doormaken op dit moment, want dat heeft ook een impact op ons. En ik kan daar niet meer dezelfde vrolijke ik zijn die ik altijd ben, maar toch hebben we die wens. En dus ik deel dat in die preek en ik doe het kamp uit. Nu, één jaar later horen we het. Zijn we terug op dat kamp en een leidingskoppel komt met ons praten en zegt van ja, wij waren zwanger op dat moment toen dat jij dat verhaal vertelde, die getuigenis gaf. En wij dachten van zo zwaar, maar toch hoe mooi hoe dat ze daarmee omgaan. En 9 dagen later hadden zij zelf een miskraam. En wat heeft God gebruikt? God heeft ons lijden gebruikt om hun erdoor te helpen, om daarnaar terug te keren. Ik wil niet over mijzelf roemen, Maar ik wil gewoon wijzen naar God. Dat was een keuze, wij wisten dat niet. En dat was helemaal niet onze bedoeling. Maar God, wij weten nu wel dat God onder andere ons lijden gebruikt heeft. En onze getuigenis gebruikt om anderen te versterken. Ik gebruik in die preek ook altijd het verhaal van Nick Vujicic of zoiets. Vujicic, dat is die zonder armen, zonder benen. Die toch kracht tegen het leven staat, die gaat surfen en ongelooflijke dingen doen, en hij wijst altijd naar God en hij gaat tegen jongeren zeggen, kijk, ondanks dat de wereld zegt van mij van een sukkelaar, wel, ik wil zeggen dat ik ben geen sukkelaar, omdat ik geloof in God en God heeft mij geschapen zoals dat ik ben. En zo getuigt hij over anderen. 1 Petrus 1 vers 6 tot en met 7 spreekt daarover. Daarin verheugt zich u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer van en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Vierde reden is dus, God gebruikt ons lijden om zichzelf te verheerlijken en aan anderen te tonen hoe dat wij er zelf mee omgaan en anderen daardoor te versterken. Het vijfde en laatste verklaring is het verhaal van Jozef. Wat gebeurt er met Jozef? Zijn broers gooien hem in een put en er, ze wil ze hem vermoorden, maar dan gooien ze hem in een put en dan en uiteindelijk... Het loopt verder, het verhaal loopt verder. En wat was het resultaat van het lijden van Jozef? Uiteindelijk worden de levens van zijn broer en zijn familie gered. Dus wat is het nog een verklaring van lijden? Eigenlijk laat God lijden toe, omdat daar veel mooiere dingen uit voort kunnen komen. En daar zijn zo ook zoveel christelijke voorbeelden van, wat de getuigenissen van mij toen dat ik tiener was, Joni Erickson, of ja, zo noemt ze wat de getuigenis, zij verlamming, maar ze is nu een getuigenis tot iedereen en nu weer al, nu dat ze kanker heeft, maar gewoon een getuigenis. Maar ook, wij kunnen niet altijd zien wat Gods plan met ons leven is. Maar toch zitten we altijd met die vraag en blijf ik ook nog geconfronteerd door als er tegenslag in mijn leven komt, waarom is het gebeurd dat nu in mijn leven? Waarom is mijn vader ongeneeslijk ziek? Dat is niet bij mij, ik geef het als een voorbeeld, maar waarom gebeuren die dingen met ons? En we blijven dat stellen, want we willen dat graag weten, dat is menselijk. En daarom heb ik ook zelf opgezocht, wat zijn die vijf redenen? En Job blijft die vraag stellen. Waarom God? Waarom God? En ik ga verder met ons verhaal, hoofdstuk 23 van Job. En Job zegt tegen God... Hij gaat zelfs de discussie aan met God, zegt hij op een bepaald moment. En hij zegt, wist ik u maar te vinden, dan zou ik een rechtszaak tegen u beginnen en ik zou mijn mond vullen met mijn verdediging. Goed. Maar uiteindelijk, daar kom ik uiteindelijk straks toe, doordat wij die waarom-vraag stellen, zeggen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar het zit hier vast. En dan antwoordt God. Op een bepaald moment. Vers 38. Hoofdstuk 38, vers 4 tot het 7. Hij neemt drie hoofdstukken om te antwoorden, God. Dus dat is wel belangrijk. Maar ik neem er maar enkele dingen uit. Laten we een stuk horen. En God zegt tegen Job, waar waarde jij toen dat ik de aarde schiep? Zeg het mij. Hebt jij misschien inzicht? Wie heeft de afmetingen van de aarde bepaald? Jij weet het toch? Of wie heeft de lat over de aarde gespannen? Wie heeft het fundament van de aarde gelegd? Wie heeft haar hoeksteen gezet? Toen dat de morgensterren vrolijk zongen en al de kinderen van God juichen, dat zegt hij tegen Job. En hij gaat zo drie hoofdstukken verder. En uiteindelijk geeft God een antwoord aan Job, waarom, op zijn waarom vraag? Nee. Waar komt het op neer? Hij zegt wie hij is. Hij heeft de aarde geschapen. Hij heeft het fundament gezegd. Hij focust constant op wie hij is. Een God die alles gemaakt heeft, alles kan en alles weet. En wie stelt Job voor om die vraag waarom aan hem te stellen? En Job begrijpt het. Vers 42, hoofdstuk 42, vers 1, 3 en 6. En Job antwoordde de Heer en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. En hij beseft het. Sommige dingen kan hij niet weten en kan hij niet verstaan. En gaan zijn petje te boven. En moet hij aanvaarden. Maar dat is niet makkelijk natuurlijk. Maar toch. Als mens willen we altijd weten waarom God lijden toelaat. Maar als we daar echt geen antwoord op krijgen, worden we er kwaad door en zelfs arrogant, of we keren onszelf af, dan stellen we God eigenlijk in de vraag. En het is dan beter op dat moment, in plaats van die arrogantie te tonen of u af te keren, om volledig op God te vertrouwen en te weten, hij heeft mijn lijden in zijn hand. Het is niet zo dat God zegt, je lijdt nu, ik laat u los. Nee, nee, hij zegt, je bent nog altijd in mijn hand. Maar dat kan moeilijk zijn. In futiele dingen als financiële tegenslag, waar dat kort en is, kan je daar nog mee omgaan. Maar als het diepe, langdurige financiële problemen zijn, of een zware ziekte, een ziekte, terminale ziekte, hoe doen we dit dan, constant vertrouwen in God? Dat is toch zo moeilijk? Matthäus zegt, maak je geen zorgen over de dag van morgen, maar enkel over de dag vandaag. En soms moet het zo, als je in die dagen zit waar het maanden, jaren hopeloos uitziet, als je je constant focust op die maanden naar voren, of die komen, dan zal het niet gaan, maar focust u op de dag vandaag. Klaagliederen zijn liefde en medelijden zijn niet welke dag, dus elke dag opnieuw. Maar soms lukt het ook niet elke dag. En soms moet het elk uur opnieuw dat vertrouwen op God vestigen. En als het niet lukt elk uur, dan elke minuut. En als het niet lukt elke minuut, elke seconde opnieuw die keuze maken. Hoe moeilijk dat je het ook hebt, hoeveel pijn dat het ook doet, het lijden. Toch je focus en je vertrouwen op God stellen. Nu, mijn conclusie. De doelen van God en Satan. God heeft altijd een doel, zowel met zegeningen als met tegenspoed of tegenslag. Welk doel heeft hij met zegeningen? Hij wil ons zegenen met goede dingen, zodat we ons verheugen in hem en dat we ook beseffen wat hij voor ons betekent. Dat we weten dat alles van hem komt, dat elke zegening van hem komt en dat we daardoor alle eer aan hem geven. Tegenslagen, ik heb jullie geprobeerd om enkele verklaringen te geven waarom God, wat het doel van God is. Tuchtiging, zijn verheerlijking van zijn naam, en om goede dingen daaruit voort te laten komen, dat zijn zijn doelen. Maar Satan heeft ook zijn doel, zowel met voorspoed als tegenspoed, met zegeningen als met tegenslagen. Wat wil hij doen? Als het goed gaat met ons, God wil dat we op hem focussen en hem verheerlijken. Satan wil dat we zeggen, dat komt door mijn eigen, dat komt door ik, wat ik heb bereikt. Dat we ons ego opblazen, dat we zo in plaats van naar God te kijken, dat we denken, oh, dat heb ik toch goed gedaan en zie eens hoe goed dat ik ben. En dat we daardoor onze aandacht in God verslapt en dat we het precies allemaal gratis kunnen verkrijgen. Dat is Satan zijn doel, dat onze focus weg van God naar onze eigen prestatie. En ook met tegenslag, dat is identiek, heeft hij hetzelfde doel. Hij wil ons wegtrekken van God, dat we kwaad worden op God. Dat we ons afkeren, of dat we zelfs zeggen, zo ver zeggen dat hij niet bestaat. Maar ik wil u nog eens benadrukken, weet, God heeft altijd de controle. En hij wil ons elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde bijstaan en rust en vrede geven. Maar wij moeten er wel voor kiezen om naar hem te komen in elke dag, elke minuut, elke seconde. En misschien zijn er mensen nu, als ik naar mijn eigen leven, ik word regelmatig geconfronteerd met lijden. Dus er zijn nu ook mensen aanwezig die geconfronteerd worden met lijden en die de weg daarin zoeken. En ik wil jullie uitdagen om gewoon te focussen op God en hoe moeilijk dat ook is. En ik weet, we hebben genade, dus als het dan eens niet gaat, maar om daarna toch terug opnieuw die keuze te maken en om te weten, God heeft het lijden in zijn handen. Ook al, dat klikt bij mij ook niet volledig. Van, hoe kan dat? Hoe kan een God die goed is toch dat lijden in zijn handen hebben en onder controle hebben? Maar toch zegt is de Bijbel duidelijk en hij verlaat ons niet. Laat me nog bidden en dan is de volgende. Hemelse Vader, u bent een groot God, een machtig God, een God die alles geschapen heeft en die alles door en door weet. U hebt onze haren op ons hoofd geteld, Vader, en de dingen waar we het over gehad hebben, of waar ik het over gehad heb, zijn in ons hoofd is dat onverzoenbaar met elkaar. En God en lijden, goed en lijden, hoe kan dat nu zijn, Vader? Maar toch, dank u dat u uw Bijbel en uw woord hebt gegeven, zodat dat u ook dat we daar een deel van kunnen begrijpen, Vader. De les die ik geleerd heb is om niet in eigen kracht te proberen staan, maar in uw kracht, Vader. Want in eigen kracht kunnen we het toch niet aan en storten we het toch in, Vader. Maar om op u te vertrouwen. U bent altijd bij ons. U belooft ons dat u altijd bij ons bent. In moeilijke momenten en in goede momenten, Vader. Maar we hebben u vooral nodig in die moeilijke momenten, Vader. Wees bij ons, Vader. En als u ons gunt om een antwoord te geven waarom dat het is, Vader, dank u daarvoor. Als we dat achteraf zien, soms zien we dat ook pas jaren daarna, waarom u dingen toegelaten hebt in ons leven, dank u dat u het dan ook aan ons toont. Maar Vader, wilt u ons ook rust en vrede geven als we het niet zien, of niet gans ons leven zien, Vader, dat we niet zien waarom dat bepaalde dingen gebeurd zijn, maar dat we wel weten dat u het in uw hand hebt, Vader. Help ons om dat te beseffen. Ik bid u speciaal voor mensen die vandaag op dit moment met lijden worstelen, met moeite, met ziekte, met tegenslagen, Vader. Voor hen is het moeilijk op dit moment om te zeggen van God, ik vertrouw. Het is makkelijk om dat nu te zeggen als je niet echt veel lijden geconfronteerd zijn. Maar het is moeilijk als je wel daarmee wordt. Ik bid voor hen, Vader, wilt u vandaag de dag gebruiken wat ik heb gezegd, uw woord ook van Job, dat ze terug op u kunnen focussen en kunnen vertrouwen op u, dat u hun lijden in uw hand hebt en dat u iets goed ermee wilt doen, Vader. Dat belooft u, dat alles ten goede wordt gekeerd door u heen, Vader. En die belofte willen we opstaan, Vader. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.